We gaan meteen beginnen. Jacobus hoofdstuk 1. Ik hoop dat u een Bijbel bij u hebt. En dan mag je hem ook daar open laten, want daar blijven we vanavond ook bij. Bij Jacobus hoofdstuk 1 en dan vers 1 tot en met 18. En er staat boven de algemene brief van de apostel Jacobus. Dat is wel apostel Jacobus, maar niet de discipel Jacobus. Deze Jacobus was de halfbroer van de Heer Jezus. Hij was een van de leiders in de Messiasbeleidende gemeente in Jeruzalem. Hij schrijft deze brief. En wil ik graag met u lezen Jacobus hoofdstuk 1 vers 1 tot en met 18. Er staat in Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus, aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn, wees verheugd. Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Maar laat uw volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht en in niets tekort schiet. En als iemand van u in wijsheid tekort schiet, laat hij die dan vragen aan God, die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt. En ze zal hem gegeven worden. Maar laat hij er in het geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee die door de wind voorgestuurd wordt en op en neer geworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen. Maar laat de broeder die nederig is zich beroemen op zijn hoge staat en de rijke in zijn nederige staat. Want hij zal als een bloem in het gras voorbij gaan. Want de zon is opgegaan met haar hitte en heeft het gras doen verdorren. Ook is zijn bloem afgevallen en is de schoonheid van zijn uiterlijk verloren gegaan. Zo zal ook de rijke in zijn wegen verwelken. Zalig is de man die verzoekingen verdraagt. Want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen. Die de Heere beloofd heeft aan hen die hem lief hebben. Laat niemand zeggen als hij verzocht wordt, ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade en hij zelf verzoekt niemand. Maar ieder mens wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde. En wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood. Dwaal niet, mijn geliefde broeders. Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij wie er geen verandering is of schaduw van omkeer. Overeenkomstig zijn wil heeft hij ons waardoor het woord van de waarheid, opdat wij in zeker opzicht eerstelingen van zijn schepselen zouden zijn. Dus dit gedeelte gaat bijvoorbeeld over beproevingen. Ik gooi het allemaal maar op één hoop vanavond. Beproevingen, verzoekingen en testen van het geloof. Ik denk dat is in dit opzicht het makkelijkste. Er is wel een duidelijk verschil. Wanneer je beproefd wordt door de Heere God, dan is dat om je geloof te versterken. Is het door de duivel, dan is het doel om je te laten struikelen. Maar als je dit dan zo leest en je hebt daar in vers 2, dan denk je, jongen, wat een binnenkomer. Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Je zult er maar eens binnenin zitten. En dan lees je dit, hè? Het is toch geweldig als je in de narigheid zit. Wees blij als je in de narigheid zit, staat hier. Dat is niet echt pastoraal, zullen we zeggen. Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Als je daar nu middenin zit, dan denk je ook bij jezelf, ja, daar heb ik toch ook niet om gevraagd. Maar wil je dit gedeelte begrijpen, dan is het belangrijk om een juiste perspectief te hebben. En met perspectief bedoel ik van waaruit kijk je naar iets. We hebben bijvoorbeeld 4 evangeliën in het Nieuwe Testament. Ze vertellen allemaal over de tijd van de Heer Jezus op aarde. Maar het zijn vanuit 4 verschillende oogpunten. En jij denkt misschien, Johannes evangelie spreekt mij aan. En de ander denkt van, ik voel me meer aangesproken door het Lucas-evangelie. Nou, de ander zegt, ik lees liever het Matthäus-evangelie. Maar het gaat over de Heer Jezus Christus. Alleen niet altijd vanuit hetzelfde perspectief. Dus perspectief is in dit gedeelte wat we gelezen hebben, is heel belangrijk. En we hebben een perspectief nodig vanuit de hemel en niet vanaf de aarde. En heel veel thema's komt dat natuurlijk weer terug, maar vooral in waar het hier om gaat vanavond. Het is een perspectief op zonde en beproeving. Vanuit de hemel is de zonde gewoon heel erg. En vanuit de hemel zijn er ook de positieve kanten aan de verzoekingen. Vanuit de hemels perspectief is een verzoeking is niet alleen maar narigheid en ellende. Jacobus zegt dus, zie het maar iets als iets goeds, want het zal jou uiteindelijk dichter bij de Heere God brengen. Wees maar blij mee dat je beproefd wordt. Het andere perspectief over de zonde, het helpt ook als je een hemels perspectief hebt. Vanuit de hemel wordt de zonde als iets heel ernstigs gezien. De zonde te onderschatten, ja, dat leidt tot verlies. En dan kan je zelfs je geloof reduceren tot 0,0. Maar daarentegen een overwinning over een zonde, de volharding, ja, dat brengt grote vreugde vanuit de hemels perspectief. En als je dan hebt over beproevingen, ja, dat gebeurt op verschillende gebieden. Het is niet alleen in onze wandel met de Heer God, maar ook in het dagelijks leven. Ook ons dagelijks leven kan invloed hebben op de moeilijkheden in het dagelijks leven, kan invloed hebben op ons geloof. Als jongere dit schooljaar niet bent overgegaan, dan kan dat gevolgen hebben voor je geloof. Als jij je baan verloren hebt, dan kan dat gevolgen hebben voor je geloof. Als je aan het einde van de maand geld tekort komt, weet je, dan kan dat gevolgen hebben voor je geloof. Maar Jacobus zegt dan, ja, dit zijn slechte dagen. Maar zie ze maar niet als slechte dagen. Je kunt ze ook heel goed zien als goede dagen. Hij zoals puur goud niet bang is voor het vuur. En moet jij ook niet weglopen voor deze slechte dagen. Want ze kunnen jou dichter bij de Heere God brengen. Want Jacobus, ja, hij ziet dat zo. Hij zegt, ja, weet je, de echtheid van je geloof, die zal worden getest door deze aanvechtingen. En ja, deze aanvechtingen, ja, die zal je helpen om te volharden in het geloof. Die helpt je te verharden in de strijd tegen de zonde. En uiteindelijk hij zal het je brengen bij volmaaktheid. Vers 4, daar staat dat. Hè? Maar laat die verharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht. Nou, het volmaakte, dat komt natuurlijk nog. Dat komt pas als we bij de Heer zijn. Maar laten we voor nu voor niets minder gaan dan dat. Maar wat Jacobus hier niet bedoelt, zeg maar, is dat wij als gemeente, zeg maar, een wassenbeeldenmuseum zijn. Een van mijn kinderen heeft zo'n foto met zo'n wassenbeeld. Nou, dat ziet er heel geweldig uit. Maar het is niet de bedoeling dat we allemaal super netjes zijn, allemaal klaar om op de foto gezet te worden. Jacobus zegt in Jacobus 2 vers 28, dat is ook de kernvers van de Jacobusbrief, want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is het ook geloof zonder werken dood. En wat Jacobus zegt, weet je, in het geloof, we moeten de handen uit de mouwen steken. Perfect is niet dat je er netjes uitziet, maar dat je de handen uit de mouwen steekt en als je ellende tegenkomt, dat je lef hebt om daarnaast te gaan zitten. En dat je in geestelijk opzicht, dat je de strijd met de zonde aangaat. Het volmaakte, dat gaat daarover. Nu in die strijd met die zonde is het voor ons wel moeilijk om toe te geven dat we zondig zijn. Want ja, weet je, we doen toch ook wel eens wat goed. En dan zegt de Bijbel, maar iedereen zondigt. En daarom is het kruis van de Heer Jezus Christus een aanstoot. Daarom is dat voor sommige mensen een aanstoot, want dan moeten ze toegeven, ik heb de Heer Jezus Christus nodig. Hij is ook voor mij plaatsvervangend aan het kruis gestorven. En dat is voor sommige mensen, is dat een aanstoot. Maar als we eerlijk zijn, we kunnen niet anders. We kunnen niet om de Heer Jezus Christus heen en we hebben hem nodig. En we mogen hem danken dat hij in plaats van ons gestorven is aan het kruis. En het is moeilijk te accepteren als je iedere dag zeg maar opstaat en met de inzet om goede dingen te doen. En maar het is echt die bekende vergelijking van de omelet. En je kunt een omelet gaan bakken en je kunt de 3 beste, mooiste, lekkerste eieren van Nederland bij elkaar doen. Maar als het vierde ei verrot is, dan ga jij die omelet niet meer eten. En dat zegt Jacobus ook. Hij zegt, want wie de hele wet in acht neemt, maar op 1 punt struikelt, die is schuldig geworden aan alle geboden. Jacobus 2 vers 10. Wij hebben een hemels perspectief nodig. Ook wat de zonde betreft. Er is heel vaak wat wij zeggen van, ja, dat valt wel mee. Als ik een keertje zou vloeken, hè, dan zal een ander misschien zeggen, ah, weet je, het overkomt ons allemaal. Of als ik een keer een roddel vertel, hè, nou, weet je, dat is een kleine zonde. Hè, dat wordt afgerond naar beneden. Maar niet vanuit een hemels perspectief. Van hemels perspectief is zonde een zonde en is ook dat de kleine zonde, wat wij onder elkaar kleine zonde noemen. En dat is erg. En natuurlijk is er verschil als iemand een keer een roddel vertelt of een massamoordenaar. Natuurlijk is daar een wereld van verschil. Maar beide zijn wel zonde. En beide zijn erg als je het kijkt vanuit het perspectief vanuit de hemel. Want God is een heilig God. Hij is volmaakt. Om 2 voorbeelden te noemen uit de Bijbel waarbij van zouden zeggen, nou dat valt al van mee. Eentje staat in het Oude Testament. In Numeri hoofdstuk 15. Dan hebben ze net de Sabbat. Hebben ze aangemoedigd om de Sabbat te houden. En er is er één man en die gaat op de Sabbat, heel bewust gaat hij hout sprokkelen. Wij zouden zeggen, ja, weet je, een klein ding. Maar deze man moet gestenigd worden. In het Nieuwe Testament heb je de gebeurtenis van Ananias en Safira. In deze jonge gemeente, daar wordt veel gegeven en ook zij doen mee. Alleen ze willen zich beter voordoen dan dat ze eigenlijk zijn. En het is super helemaal onnodig. Ze verkopen een stuk van hun eigendom en ze zeggen wij geven alles voor het werk van de Heer. Terwijl ze een gedeelte achterhouden. Ze hadden gewoon kunnen zeggen wij geven 2/3 en 1/3 houden we zelf. Er is helemaal niks mis mee. Maar ze gaan naar de gemeente toe en zeggen wij geven alles. Denk je, wij zouden zeggen, nou ja, wat maakt het uit, weet je. Een kleine zonde. Maar ze komen allebei te sterven. Het Oude Testament, als het Oude Testament het over zonde heeft, dan wordt het vaak bedoeld met van je doel missen. Dat in relatie met de wet van Mozes. En als de Heer Jezus dan wordt gevraagd over de wet van Mozes, wat is het grootste gebod? Dan zegt de Heer Jezus dat je met alles wat je hebt, de Heer God lief hebt en je naast als jezelf. Dus alles wat daar tegenover is, dat is zondig. Dan mis je het doel waarvoor de Heere God je gemaakt heeft. En we moeten deze zonde niet onderschatten. Ook Jacobus die zegt in vers 14, hij zegt, de zonde verlokt je en sleurt je mee. Als Kain kwaad is op Abel, dan gaat de Heere God naar Kain toe en die zegt, weet je Kain, de zonde, Naar u gaat zijn begeerte uit. Maar u moet over hem heersen. Jacobus vers 15. Wanneer de zonde volgroeid is, baart zij de dood. Kain Kain nam, die nam de correctie van de Heere God niet aan. En het leidde tot de dood van zijn broer. En dan zie je in Genesis, de zonde wordt groter en groter. En laten we de zonde daarin niet onderschatten. Het is een veel groter probleem dan wij denken. Daarom, zegt Jacobus aan, hij zegt ja, verklaar dan ook de oorlog aan de zonde. En als je beproefd wordt, beschouw dat als vreugde, want in de beproevingen zul je volharden, je wordt gehard in de strijd tegen de zonde. En je geloof zal sterker worden. Daarom als je beproefd wordt, hij ziet er ook de goede kant van. En gelukkig blijft het daar niet bij. Jacobus zegt dan ook van, maar we mogen dan ook weten, we krijgen hulp van boven. We mogen de Heere God vragen. Er staat, als we tekort aan wijsheid hebben, dan in alle eenvoud mogen we vragen. En er staat er in de Heere God, zal je het overvloedig geven. Niet een beetje geven. Nee, er staat een overvloed. Zonder voorwaarden, ja, wel met één voorwaarde, en dat is dat je het eenvoudig vraagt. Maar niet van je moet dat daarvoor geven of dat moet je doen. Nee, je kunt gewoon om vragen, zoals een kind gelooft, en de Heere God zal zijn hulp geven in alle overvloed. Maar inderdaad, dan moeten we niet twijfelen. Dan zegt Jacobus, ja, dan zijn we net als een golf op de zee. Die gaat van links naar rechts, boven naar beneden. Hij zegt, de ene keer vertrouwen we op de Heere God en de andere keer wantrouwen wij ons. En wantrouwen wij de Heere God. Dat is dubbelhartig en dat is onstandvastig. En dan krijg je daarna, dan krijg je vers 9 tot en met 11... En als je dat dan gelezen hebt, dan denk je, ja, dat is een beetje raar dat erbij staat. Maar laat de broeder die nederig is zich beroemen op zijn hoge staat. Dan staat die nederig is, wat bedoelt, degene die in de maatschappij onderaan de ladder staan. En zij die armen zijn. Want daar tegenover zijn de rijken, en die worden daar tegenovergesteld. En laat de armen, laat hen die onderaan aan de ladder staan. Laten zij hun roemen in de hoge staat. En wat Jacobus dus zegt is van, als je bij de Heere God komt en je vraagt hem om hulp, dan moet je niet denken van, ja, ik ben maar niks, ik sta onderaan de ladder van de maatschappij. Nee, dat is het niet. Wat Jacobus zegt, in de Heere Jezus Christus mogen we blij staan, mogen we blij zijn en we mogen roemen in onze hoge staat. We mogen bij de troon van God komen en we mogen vragen of hij ons helpt en wijsheid geeft in tijden van beproeving. En ook zij die rijk zijn, ook zij die geloven zijn gerechtvaardigd uit het geloof. En ook zij mogen voor de troon van de Heere God komen. De armen en de rijken mogen samen vragen in alle eenvoud. En de Heere God zal het in overvloed geven. En dan zijn er nog twee vragen. Twee vragen. Eentje is dan vers 12. Want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen. Dat betekent dat dan, als je die proef niet doorstaat, raak je dan het eeuwige leven kwijt. Nou, daar gaat dit gedeelte niet. Hier gaat het om de vraag of het geloof echt is. Tegenwoordig zie je het minder, maar eerder had je mensen die kwamen gewoon in de kerk uit gewoonte. Of omdat het moest. Nou, wat Jacobus het hierop mee bedoelt, is dat dit geloof dat wordt getest. Of het een echt geloof is. Ja, en zo niet, dan moet je daar wat mee doen. Maar ons behoud is in de Heere Jezus Christus. En we zijn in zijn handpalm gegraveerd. En hij die een goed werk in ons begonnen is, hij zal het ook voleinden. Maar hier gaat het over het geloof, wordt getest en gekeken of het ook zeg maar echt is. En de tweede vraag, En die staat een beetje letterlijk hier. Als ik dan beproefd word, en het lukt niet, en ik struikel, en ik zondig misschien, en kan ik dan God de schuld geven? Want hij is almachtig, hij is God, en hij heeft toegestaan dat ik beproefd word. En dan zegt Jacobus, nee, dat kan niet. Het zijn je eigen begeerten en het is je eigen verantwoording. En ieder wordt gewaarschuwd dat beproevingen komen. En ieder mag horen en dat de Heere God zal helpen. Een voorbeeld van dit is in Lucas hoofdstuk 22. Lucas hoofdstuk 22 vanmorgen. En het gaat over Petrus. En Lucas 22. Dat gaat over Petrus. Alleen, hij wordt hier Simon genoemd. Lucas 22, vers 31 tot en met 34. Dat is bij mij boven Petrus gewaarschuwd. En de Heere zei, Simon, Simon, zie de Satan heeft u allen opgeëist om te siften als tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En u, als u eens tot inkeer gekomen bent, versterkt dan uw broeders. En hij, Petrus dus, zei tegen hem, Heere, met u ben ik bereid om zelfs de gevangenis en de dood in te gaan. Maar hij zei, ik zeg u, Petrus, de haan zal vandaag beslist niet kraaien, voordat u driemaal gelogen zult hebben dat u mij kent. Nou, ten eerste is het, denk ik, bemoedigend om te lezen dat in de beproevingen, dat het Heer Jezus is die voor Petrus en voor de anderen bidt. Maar het andere is denk ik wel een waarschuwing. Als we kijken naar Petrus en zijn houding. De Heer Jezus waarschuwt hem. En hij praat er gewoon overheen. Maar het komt wel goed. Dat is toch zo. Je ziet de Heer Jezus bijna staan zo van. Heb je Petrus weer? Nou. Hè? Wie niet horen wil, die moet maar voelen. En het gaat verder. Petrus praat, hij praat er gewoon overheen. Nou, vanmorgen heeft Gideon erover gehad, over het vervolg van dit en hoe het dan ook, hoe het dan ook eindigt. En dat hij inderdaad dan ook, nadat hij gevallen is, ook weer wordt opgericht. En dat hij ook de anderen mag bemoedigen. Maar Petrus, hij praat dus overheen. En hij onderschat. Hij onderschat de beproevingen. Vanavond, zoals u weet, is die finale, hè, van het EK. En stel je voor dat jij bent de coach van een van deze twee teams. Dan zo heb je beslist, denk ik, je wensenlijst. En natuurlijk moet het wel begaafde voetballers zijn en zo. Maar je wilt natuurlijk ook, hoe begaafd ze ook mogen zijn, ze moeten wel luisteren naar jou. Want jij bent de coach. En je wilt ook niet dat ze de tegenstander onderschatten. Dan zijn je twee vingers in de neus, dit winnen we wel. En je wilt natuurlijk ook dat ze gaan voor de overwinning. En in dit team wil je heel graag een paar mensen hebben die gepokt en gemazeld zijn. Die gehad zijn in het spelen van de finale. Die niet meteen bij de pakken neer gaan zitten als ze met 1 of 2-0 achterkomen. Die het kennen, die veerkracht hebben. Dat is toch redelijk als je coach bent dat je dat van je team verwacht. En eigenlijk zegt Jacobus hier hetzelfde. Hij zegt ook, het is goed. Het is goed als je de beproevingen hebt. Het zal je sterken in het geloof. En dan kun je eraan toevoegen dat wat de Heer Jezus tegen Petrus zegt. En je mag daar je broeders en zusters, die mag je daarin in helpen. En dan sluit Jacobus dan af met dat Gods bedoelingen zijn goed. En dat is iets wat we mee mogen nemen. Als je dit moment in de narigheid zit, je hebt die beproevingen en die staan als een berg voor je. Weet je, dan mag je weten dat de Heere God zegt, ja, vraag maar. Vraag in alle eenvoud en hij zal je helpen. En je mag weten, weet je, dat de Heer Jezus ook voor jou bidt en pleit. En dan zal die berg misschien niet helemaal, zal die berg niet wegnemen. Maar je mag wel weten, en je staat er niet alleen voor. En uiteindelijk zal het je geloof in de Heer Jezus Christus, het zal je versterken. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, dank u wel. Dank u wel dat we zo samen uw woord mochten openen. Heer, en dat uw woord ook tot ons hart mag spreken. Heer, soms is het moeilijk. Heer, soms gaan we door beproevingen. En soms, Heer, dan weten we het ook niet meer. Heer, maar dan mogen we danken, Heer, dat we bij u mogen komen. En dat we in alle eenvoud mogen vragen om uw hulp. Heer, we hebben gelezen, Heer, u geeft uw hulp in overvloed. Heer, we loven en we prijzen u. Heer, we danken u, Heer Jezus, dat u voor ons bidt en pleit. Vader in de hemel, we zo bidden, Heer, voor ons als gemeente en ook persoonlijk. Heer, dat wij ook die strijd met zonde in ons leven, dat we niet van weglopen. Heer, maar dat wij die ook aangaan. Heer, en dat wij dan, ja, dat wij in uw kracht dan ook mogen gaan voor de overwinning. Heer, en dan zijn we dankbaar. Heer, zijn we dankbaar, Heer Jezus, dat ook in ons leven, Heer, waar wij gezondigd hebben, Heer, waar wij toegegeven hebben aan verzoekingen, Heer, dat we altijd weer bij u mogen komen. Heer, dat u belooft, Heer, dat wanneer wij bij u komen onze zonden belijden, Heer, dat u ons vergeeft. Heer, we danken, Heer, dat u onze God en Heer bent, dat u naar ons omziet en voor iedere dag en altijd kracht geeft. In Jezus' naam. Amen.